Welkom bij een nieuwe aflevering van de Rock Your World podcast. Mijn naam is Hanneke, ik ben de founder van Rock Your World. En op vastbesloten missie, om jou te inspireren meer voor jezelf te zorgen. En selfcare ziet er voor iedereen anders uit. En vandaag spreek ik met een hele bijzondere gast. Ik ontmoette haar vorige week voor het eerst. En wat mij betreft was het liefde op het eerste gezicht. We hebben 2 uur volgens mij non-stop gepraat. Heel veel herkend. Ik heb zelfs gehuild. En haar naam is Louise Lagendijk. Zij is de founder van The Core. En ja, Louise, welkom.
Dankjewel, Hanneke. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. En ja, de liefde is wederzijds.
De oktobermaand staat helemaal in het teken van opruimen. En dat is vanwege de herfst. En de herfst is een seizoen wat symbolisch staat voor opruimen. Om ruimte te maken. Net zoals ook in de natuur gebeurt. De blaadjes, de bomen verliezen hun blaadjes. Zodat zij meer energie overhouden voor hun kern. En kern, ja, de core is natuurlijk de kern. En Louise, misschien een mooi begin om te vertellen wat voor jou kern betekent.
Mooie vraag. Ja, voor mij kern, eigenlijk is dat natuurlijk zo'n heel breed begrip als je essentie en waar je echt voor staat en wat je leeft. Maar voor mij is het eigenlijk, meer waarheid. Gewoon, wat is nou waar voor jou op dat moment? En dat verschilt per minuut misschien wel. En ik geloof erin dat elke ontmoeting, elk moment, elke fractie van een seconde heeft een kern, heeft een waarheid. Heeft iets wat je eruit kunt halen voor jezelf en denkt, wacht even, wat is hier nou waar? Wat is hier nou de kern? Wat is hier nou, ben ik het aan het analyseren? Ben ik het aan het bagatelliseren? Ben ik er iets mee aan het doen? Of zie ik het echt voor wat het is? En voor mij is de kern, denk ik ook inderdaad wat je zegt, hè? Uiteindelijk daar komen. Als je het maar gewoon zoveel mogelijk rompslomp of opsmuk in onszelf, maar ook in ons hoofd en zo eruit kunt halen. Ja, dat is wel kern.
Dat is wel en hoe zouden de luisteraars, of nee, laat ik het anders vragen. Hoe heb jij, of hoe zorg jij dat je hoofd opgeruimd blijft?
Heel eerlijk, doordat ik heb ergens ooit een prachtig tekst gelezen. Er stond iets van Stand Guard at the Door of Your Mind. En ik dacht altijd nog, in de tijd dat ik veel mediteerde en zo, dat ik dat dan trainde. En op een gegeven moment heb ik echt een commitment gemaakt. En gedacht, ja, ik ga gewoon geen troep er meer in laten. En daarmee bedoel ik echt gewoon troep. Als in, of het nou nieuws was, of dat het nou mensen waren met verhalen. Ja, het is echt, het is voor mij een van de, in eerste instantie dacht ik, most selfish act on earth. Maar ik wilde gewoon het soort van schoonhouden of zo. En ik wilde niet meer de vertroebeling van... In ieder geval, kijk, je hebt al zoveel geluiden van buiten. En heb je ook nog eens een keer geluiden van binnen, namelijk je gedachten. En die geluiden van buiten, die waren al genoeg om eventjes, ja, niet meer altijd te laten binnenkomen. Bijvoorbeeld iets heel simpels. Ik sprak mijn moeder bijvoorbeeld in een hele periode heel vaak, heel veel. En op een gegeven moment voelde ik gewoon, ja, daar zit gewoon dan soms, hè, voor mij eventjes te veel, dan hoor ik even te veel hoor ik even ruis. Dus dan wilde ik wat minder. En bijvoorbeeld, nou ja, de ruis van radio of zo, of op televisie, dat kies ik dan liever als ik er naar kijk, maar niet dat het continu op de achtergrond gaat. Want je hebt zo'n background tape in je hoofd, sowieso natuurlijk, die eigenlijk meer door je onderbewust aangestuurd wordt en continu maar doorkletst. En dat ik dacht, ja, maar als ik die wil horen, dan moet ik wel eerst alle andere elementen van die ruis opruimen, eigenlijk schoonmaken. En eigenlijk mezelf daar dus, hè, to stand guard at the door of your mind. En ja, dan komt ook een stuk met dat je gewoon bloedeerlijk naar jezelf moet zijn. En denk, ja, shit, er zitten echt gewoon, soms denk ik gewoon dingen die ik helemaal niet wil denken. Ja, dan moet ik daar gewoon een andere vorm voor vinden. Maar dat is dan stap 2. Stap 1 is wel gewoon stand guard. Ja, en echt die en die spier trainen. Iedereen weet dat je naar de gym gaat om apps te creëren, maar de gym van de mind is op zich net zo belangrijk. Als mij vraagt, dan niet belangrijker.
Ja, want eigenlijk is het... Eigenlijk is het, tenminste voor mij... je hebt zo gelijk. Het is echt training. Ik zit nu heel in vogelvlucht gaan al de jaren, afgelopen jaren voorbij. En eigenlijk is het, hoe vaker je, want wat jij bedoelt volgens mij, is hoe vaker je zegt tegen jezelf, of bewust bent van wat je denkt en zegt van ja of nee ergens op. Dat bedoel je met, wat zei je ook, wat voor uitspraak? Stand B? Is eigenlijk de poortwachter?
Ja, stand guard at the door of your mind. Dus dat is echt gewoon... Ik heb me beseft dat alles wat in mijn hoofd zit... uiteindelijk een physical manifestation wordt. Dus dat betekent dat als ik dat hoofd schoon hou... en als ik daarmee dus ook de troep er niet echt in laat... Wel de emotie voelen, hè, maar daar zullen we het zo over hebben. Dat is heel iets anders. Want je kunt een emotie maar 90 seconden voelen... maar die analyse en dat verhaal en het rehashing en het denken over... Hè, dat deed het maar hetzelfde verhaal... Ja, dat is dus wel iets wat je eigenlijk kunt stoppen. En dat je gewoon echt zegt, oké, stop. Hè? Het is niet dat je namelijk geen gedachten hebt. Ik bedoel, hè, in de categorie lekker rustig met jezelf aan de mindfulness. Ja, het is een stapje verder. Het is niet dat je geen gedachten hebt. Het is natuurlijk ook wel, hè, you allow them, you just don't go with them.
Dat is precies.
En dan op het moment dat je dan echt het... Ik heb het echt een prioriteit gemaakt op een gegeven moment. Dat ik dacht, ja, ik ga er gewoon geen troep meer in laten. Niet van mezelf en niet van een ander. Maar holy shit, dat is wel even een ding. Dan moest ik wel echt voor mij aan de slag met mezelf. Want ja, dat vind ik dus bijvoorbeeld, dat vind ik echt self-care. Als het alleen al ging over bij wijze van spreken, zo simpel als dat je voor de spiegel staat en dat je... vindt dat je, weet ik wel, die broek of zeg je, nou, zeg alsjeblieft eens iets aardigs, weet je wel. Dan kon ik soms heel hard zijn voor mezelf. Of dan vond ik dat het weer beter moest of anders moest. Of dan, en dan met name ook, weet je, in mijn werk of zo. En dan de vraag, wat moet het dan zijn? En al die dingen die je jezelf zo kan afvragen, waarmee je ook zo fucking veel druk op jezelf kan leggen. Wat
precies.
Zo ongelooflijk ongezond is.
Geloof jij dat we zoveel verwachtingen op ons leggen dat dat een uiting is van weinig gevoel van eigenwaarde, weinig eigenliefde?
Ja, zeker, 100%. Want op het moment dat ik namelijk begon te shiften met het gevoel, wacht even, what if things are supposed to be easy for me? What if things are supposed to come from love? En dan bedoel ik echt met liefde voor mezelf, want ik geloof erin dat als ik dus dingen aan het doen ben waar ik wat makkelijk kom, waar ik me goed bij voel, wat ik... Weet je wel, wat brings me joy? En dat is gewoon ons birthright. Dat doen we als kinderen ook. Weet je, dan zijn we gewoon lekker aan het spelen en doen we gewoon alles. Het is easy en makkelijk en gewoon dat. En op de een of andere manier komt er dan natuurlijk dat hele stuk van... Oh, je moet er dingen voor doen en je bent het misschien anders niet helemaal waard. Want het is bijna alsof we gewoon eerst heel hard moeten werken. Dan hebben we succes en dan verdienen we liefde. Wat nou als het gewoon al zo is, weet je wel? En dat je gewoon hier komt om te spelen. En dat vinden we zo'n raar concept. Want dan zeggen we, ja, maar je moet geld verdienen. Je moet toch, weet je wel, eerst jezelf eigenlijk helemaal kapot werken. En dat is eigenlijk ons oude systeem. Dat we gewoon denken, je werkt gewoon helemaal tandjes tot je 65ste. En dan kan je daar gewoon van het leven gaan genieten. Ja, dat is toch eigenlijk absurd van woorden. Dat is gewoon zo raar. Ja. Kijk, dat is eigenlijk heel raar.
Het is heel raar. En het is ook wel waar we ook in ons gesprek over gehad hebben. Heel erg young. Heel erg young energie. Inderdaad, zeg, oude manier van denken van... vakantie vieren omdat je jezelf anders zo over de kop werkt. En ben jij dan... Voor mij klinkt het nou alsof jij een levensgenieter puur zang bent voorop.
Zeg ik
dat goed?
Ja, nou, dat ben ik geworden, want dat was ik niet. En dat is meer omdat ik dacht echt, nou, zeker in de periode dat ik natuurlijk op Harvard zat, dacht ik, ik ben hier om... Dan heb je zo drie van die persoonlijke ontwikkelingsdingen gedaan. Dan denk je, my mission and my purpose is... Nou, daar had ik dan allemaal teksten voor en dat was allemaal nog heel mentaal. En dan was mijn purpose om iets bij te dragen aan deze wereld of zo. En dat zou ik dan doen middels mooie dingen in de wetenschap. En toen realiseerde ik me dat eigenlijk niet helemaal in lijn is. Want als dat ten koste gaat van jezelf en je eigen geluk, dan ben je helemaal niet aan het surfen. Want dat is natuurlijk uiteindelijk het tegenovergestelde van wat je zou moeten doen. En op dat moment realiseerde ik me dat ik dacht, oké, wacht even. Al die ongelooflijke boeddha's en die gechannelde mensen en wie er allemaal een beetje zitten. Gewoon, wat hebben die nou met elkaar in common? Gewoon, wat hebben die nou, wat doen die nou eigenlijk? En ik zie ze gewoon lachen. En ik zie gewoon een beetje, een soort van, ach ja, en neem het allemaal niet zo serieus. En echt met het idee, oké, what if our purpose in life is to find joy?
Ja. Yeah.
In positive expectancy of what's coming. Toen dacht ik, ja jongens, dat is misschien wel echt waar. Wat nou als het mijn taak is, en verder helemaal niks. En hier hebben we het ook over gehad, dat ik me realiseerde, wat zou mijn taak is? To feel good. En dat het mijn taak is om mezelf in een state of positive expectancy te krijgen. Dan is dat mijn taak. En dan zou het dan zo kunnen zijn dat de rest voor mij gedaan wordt. Dat vond ik natuurlijk een heel raar concept in eerste instantie, maar ik heb daar wel mee gespeeld. En ik had natuurlijk elk boek van The Universe Has Your Back tot 14 keer Marianne Williamson doorgedraaid op links en 18 keer Course in Miracles gelezen. Dan denk je, ja, dan moet ik het nu wel snappen. Maar ja, dat was een paar jaar geleden en toen viel ik toch echt in een hele bak spiritual bypassing met mezelf. En vanuit alles is liefde. En dacht, ja, alles is liefde naar de hele wereld, maar er was er echt weinig wat ik geleerd had wat dan eerst naar mij moest. En dat is natuurlijk een standaard ding. En zeker voor veel vrouwen gebeurt dat. En op een gegeven moment dat ik dacht, ja, wacht eventjes. Wat nou als het mijn taak is? Dat ik, to show up for that part. Dus ik kom mijn bed uit. Ik zorg dat ik de dingetjes doe die ik moet doen. Maar dan wel met ease. Hè? En in dat soort van stuk, ik poets mijn tanden. Ik zorg dat ik blij ben. En dat is een beetje mijn taak. En dat is natuurlijk helemaal totaal tegenovergestelde. Want we denken altijd, eerst moet ik 15 dingen doen en dan ga ik me goed voelen of zo. Alsof namelijk onze externe van invloed zijn op onze interne wereld. Maar wat nou als het soort van eigenlijk veel meer andersom is? Dat je gewoon zegt, ja oké, ik besluit hierbij. I decide to feel good. Maar ik besluit ook dat ik de dingen doe die goed voelen. En dan zal ik... dat is wat ik breng in de wereld. Dus dan zal de wereld mij ontmoeten in die... Hè, dat klinkt dan weer een beetje zo op die manier. Maar in die frequentie of in die manier van zijn. Want dat is wat I radiate out. En ik kan
precies
niet verwachten van de wereld dat mij dat brengt. Dus ja, ik ben wel echt geshift van denken dat ik de wereld moest redden. Want dat is natuurlijk ook zo ongelooflijk schattig. That's never gonna happen. En dat hoeft ook helemaal niet meer. Dat creëert echt een soort Jezus met het kruisgevoel. Waardoor je echt de hele dag denkt dat je het allemaal nog beter en meer. En het moet allemaal maar weer en meer en beter. En dat is aan de ene kant heel goed. Want het creëert natuurlijk een ongelofelijke drive. En aan de andere kant is het ook niet altijd helemaal in lijn met hoe het misschien wel echt zou werken.
En dat nou ja, dat herken ik. Dat herken ik natuurlijk heel erg van... Zo voelde ik het eerst heel erg. En dat voelde ook heel zwaar. En heel begrensd eigenlijk. Mm-hmm. En op mij voelde dat ook echt op een gegeven moment van... Oké, maar ik moet dit en dit doen. Want anders voel ik me niet goed. En dan kan ik niet het beste uit mezelf en uit mijn werk te halen. Want er is natuurlijk nu wordt er zoveel gesproken over het beste uit jezelf halen. Dat we ook maar verwachten dat we altijd het beste uit onszelf halen.
Yeah.
En zelfs dat is dus een hele hoge verwachting. En toen ik denk ook met de hulp van Clint, en mijn man, mijn vriend, ja, dat hij ook echt tegen mij zei van schat, het ging in dit geval over ochtendroutines, waar ik nu ook helemaal in zit, nou ja, dat is een zijsprong. Op Insta leg ik deze hele week ochtendroutines uit. Maar wat ik op een gegeven moment, wat Clint zei, zeg maar, ja, je kunt ook zonder ochtendroutine een goede dag hebben. Het is namelijk, en dat is, hoor ik jou ook zeggen, het is een beslissing die je maakt. Het is steeds een beslissing van, hey, ja, voel ik me goed? Voel ik me niet goed? Of, ja, en dat heeft, en natuurlijk, ik voel me energieker. Als ik een paar bewegingen, als ik yoga heb gedaan, als ik wat tijd voor mezelf heb gehad. Maar dat neemt niet weg, als ik dat niet heb, dat ik ook een goede dag kan hebben.
Precies. Ja, dat is echt, hier zie je, dit is de mooiste, denk ik, wat je nu aankaart, is die grens tussen zelfdiscipline en zelfcompassie.
Precies.
En aan de ene kant is het natuurlijk gewoon super belangrijk om zelfdiscipline aan de dag te leggen. En ja, als ik 's ochtends mijn bed uitkom en ik zet een meditatie aan, en dat is een soort van mijn heerlijkste gevoel ter wereld, dan mag ik nog een beetje doorsnoezen met mezelf met een meditatie op de achtergrond. En dan ga ik mijn bed uit en dan zet ik een of andere dinges aan, waardoor ik denk, ja, this is going to be a really good day. En dan, nou, 3 minuten later sta ik echt weer op mijn yogamat. Dat doe ik wel gewoon, maar dat is mijn, that's my offer to me. En dan zijn er ook, als ik er helemaal geen zin in heb, dan doe ik dat dus helemaal niet. Ayato, geen zin in.
Noem eens een voorbeeld van iets waar jij echt geen zin in hebt.
Waar ik echt geen zin in heb? Mm-hmm. Administratie, financiën. Wat een graftaak vind ik dat.
Nee, sorry. Heb je niet uitbesteed?
Nee, dat heb ik niet uitbesteed. Nee, dat zou echt wat... Ja, hoewel, voor een deel natuurlijk wel. Ik heb gewoon een boekhouder, maar alsnog... gewoon alleen al het feit dat ik al die bonnen weer bij elkaar moet gaan zoeken. Ik denk altijd, op de een of andere manier komt dat kwartaal toch altijd net iets te snel.
Herkenbaar.
Nu alweer Q3. Hoe dan?
Maar ik heb wel een tip voor je. Je moet meteen de bonnen fotograferen en in een mapje zetten.
Ja, dat is een hele goeie. Dat ga ik eens doen. Dat is eigenlijk een slimme. Dat is echt heel goed.
Maar... Louise, oké. Okay. En hoe doe jij het als... stel je voor, je loopt op straat en iemand zegt iets negatiefs tegen je. Ja. Of hoe ga je daarmee om?
Nou, goed voorbeeld was vorige week. Bijvoorbeeld dat ik nu met corona en dingen... ben ik me bewust dat er mensen zijn die een andere versie van de realiteit hebben dan ik. En... toen liep ik in de Ethos en er was een. En ik loop daar gewoon in het idee dat ik in een Ethos loop, punt. En dat is het dan. En vervolgens hang ik zo eventjes op ongeluk over iemand heen. En die dame zegt: moet ik afstand houden? Dat was heel boos op me. En op dat moment dacht ik: ja, dit is hetgeen wat ik in het begin mezelf heb getraind, namelijk corona-compassie. Voor. En dat klinkt misschien een beetje van haha, maar het is een hele mooie practice geweest. Omdat ik zo heb gezien dat iedereen een andere versie van de realiteit heeft. En of het nou 3D, 4D, 5D tot aan het 10D is. Het is helemaal niet wat je ziet. Het is allemaal anders. En het is aan mij om compassie op te brengen voor degene die ook niet mij ziet. Of die op een andere manier dingen ziet. En op dat moment kan ik alleen maar denken, lieve mevrouw, hè? U heeft wat liefde nodig en er is wat angst hier. En dat is oké. Okay. I'm sending you love. En dat meen ik echt uit de grond van mijn hart. En dit komt omdat ik toen ik een jong meisje was... best wel veel door andere meisjes buiten gesloten werd. En ik heb daar vanaf mijn 6e tot mijn 18e best wel last van gehad. En ik heb in die periode echt wel mijn eigen training al gehad... in het bewustwordingsproces dat andere mensen dingen... gewoon anders zien. En dat het niet altijd persoonlijk is. En dat het dus vaak meer een projectie van hen zelf is. En dat, hè, dan kom je op je 18e achter dat iemand dan zegt, ja, ze waren jaloers. Ja, dat heb je natuurlijk op je 6e niet door, dat kan. Want je denkt dat iedereen gewoon lief is. Althans, dat dacht ik. Want dat is een beetje niet helemaal waar. Maar alsnog heb ik toen zo geleerd als kind al dat ik that don't take things at face value. Want ik weet helemaal niet wat er in iemands leven omgaat. Weet je, ik weet bijvoorbeeld bij deze mevrouw in de ethos niet of zij een zieke man thuis heeft. Ik weet niet. Kijk, we kunnen maar zoveel zien bij iemand. En we kunnen alleen maar de woorden horen. Maar we weten helemaal niet wat de intentie is. En we weten helemaal niet wat iemands achtergrond is. We hebben geen flauw idee van elkaar. En ik zou het zo mooi vinden als we gewoon eens een keertje wat liever voor elkaar zouden zijn. Dat meen ik echt uit de grond van mijn hart. En dat we op het moment dat iemand iets onaardigs zegt, gewoon kunnen stoppen met reactief zijn. En denken dat het om jou gaat. Want het gaat helemaal niet om jou. Het gaat op dit moment om iemand die iets zegt. En waarom zegt diegene dat? I mean, hurt people, hurt people. Dat is gewoon hoe het zit. En waarom heeft diegene zo'n reactie? Dat is toch een veel interessantere vraag. En waarom heeft diegene, misschien heeft diegene wel pijn, misschien heeft diegene hartstikke bang. Wat ik zeg, misschien heeft die vrouw al een man thuis liggen met weet je wel, een laatste stadium van kanker en wil ze hem nog langer bij zich houden. Weet ik veel.
Ja.
Ik heb dat ook altijd zo gewoon wel voor mezelf geleerd. Dat die compassie die we voor elkaar kunnen voelen, Maar die moet je eerst voor jezelf voelen, want anders dan is het een beetje in de yoga kumbaya sfeer met ach ja, iedereen is lief, la la. Dat is ook niet zo. Niet iedereen.
Nee.
Maar je mag je wel afvragen waarom iemand dat zegt. En je verplaatst in de ander. Dat vind ik wel. Ja. Dus het is
dat mij... ook voor jou, is dat ook voor jou definitie van compassie? Eigenlijk verplaatsen, begrip hebben voor...
Mm-hmm. Ja, ja. Meeleven. Niet medelijden.
Ja, meeleven.
Want we doen het echt allemaal samen. En ik ben echt niet anders dan jij. Dus zo iemand, nee. Weet je, die haal ik ook in mijn realiteit. Net zo goed. Om mij weer een spiegel te geven. Om mij weer naar iets te laten kijken. Want ik uiteindelijk creëer mijn volledige realiteit. Zo is het.
Precies, precies. Ja.
Dan...
Yeah. Nou, ik zit me ook af te vragen. Je kunt eigenlijk pas compassie voelen, denk ik. Als je ook opgeruimd bent. Als je dus de helderheid hebt. En de ruis weg is genomen. Om dat met een schone bril. Helder bril. Ja, gewoon te kijken zoals het is. In plaats van... Ja, als je jouw eigen hoofd natuurlijk heel druk en vol is en vol schaduwen, om het zo maar te zeggen, dan wordt het lastiger om compassie te voelen, toch?
Ja, heel. En ik denk ook, als ik heel eerlijk ben, dat uiteindelijk begint het natuurlijk allemaal met het feit dat je compassie hebt met jezelf. En ja. Dat is echt gewoon... Dat is dus voor mij een van de kerndingen. Je denkt, ja, dat is gewoon waar het begint. Als ik me... Kijk, vind ik het hele grappig. Heel vaak kunnen we ons niet eens verplaatsen in onszelf.
Nee.
Dat is toch hilarisch. We kunnen ons eigenlijk niet eens verplaatsen in onszelf. Want we hebben eigenlijk zo weinig... Bijna een soort moederlijk begrip... voor wat er in onszelf gebeurt. Dat we eigenlijk onszelf alweer... weet je wel, op de schopstoel gooien... en naar het volgende. En dat we dan... Ja?
Ja, ik denk de hele tijd aan de boeken die je noemde... Marianne Williamson, ik ken haar van de quote natuurlijk, van dat we eerder bang zijn van ons licht dan ons donker. Maar ik heb haar boek dus nooit gelezen. Maar denk je dat hoe meer we lezen ook, dat het nog steeds kan missen dat je het gevoel erbij hebt?
Ja, 100. Ik ben gestopt met lezen dus een aantal jaar geleden. Wat dus niet heel erg handig is, want je mist ook informatie. Maar ja, aan de andere kant dan word ik dus steeds zuiverder wat ik voel, zeg maar. En dat is het heel grappig. Het is een soort van I take pleasure in not knowing anymore, weet je wel? Dat ik het niet meer weet, het hoef te weten of te snappen of te begrijpen of te, hoe zou ik het zeggen? Want het is allemaal mentaal. Dus dan kom je weer met een nieuwe theorie. Dan heb je weer een soort van kapstokje. En in het begin van zeker, maar hè, als je dat, hè, die eeuwige ever ui aan het pellen bent, is dat natuurlijk hartstikke belangrijk. Daar gaat het helemaal niet om. Maar ik geloof erin dat het leven mij genoeg informatie geeft dat ik niet ook nog 16 boeken eroverheen hoef te lezen. En ja, inderdaad wat je zegt, dan is het misschien wel weer een concept. En uiteindelijk geloof ik gewoon in dat we alles wat we moeten weten in onszelf ligt. En in de yoga zeggen ze dat volgens mij ook wel mooi, hè? Die three stages. Dat je in de three stages of awareness. Dat je in eerste instantie ga je dus wel degelijk bezighouden met het lezen en zo. En met teachers en guru naar la hatse flat, wat je allemaal uitzoekt. En dan ga je eigenlijk informatie vergaren. En dan ga je kennis opdoen en dan blijf je eigenlijk in het mentale. En dan heb je eigenlijk de first level of knowing, which is the mental knowing. Dan kom je daar in het tweede level of knowing. En dat is eigenlijk vanuit het hart. Dat je gaat voelen bij jezelf. Van wat klopt nou voor mij? Dat je je vragen gaat stellen over wat is nou waar voor mij? Wat resoneert wel, wat resoneert niet? En ik heb ook het gevoel dat is een beetje waar we in de wereld ook in zitten momenteel. Met het soort van, ik heb nu... iedereen heeft een boek gelezen. Iedereen heeft wel eens, bij wijze van spreken, een cursus mindfulness gedaan. Of zo. Dus nu gaan we een beetje testen van, wat klopt nou voor mij?
Ja.
En dan is de derde fase waarin het eigenlijk allemaal losgelaten wordt. En je echt, zeg maar, in je... Het is een beetje van hoofd naar hart naar buik. Zo voel ik het altijd. Of van hoofd naar hart naar handen. Want dan begin je het te leven in die laatste fase. Dus de stap 3. Waarbij het eigenlijk gewoon alles eruit gooit. Omdat je beseft dat alles wat je hebt moeten leren, niks anders was dan ontleren. En eigenlijk alleen maar te maken heeft gehad met alle wijsheid die al in je zit. En dat je het allemaal al weet. Maar je moet wel die stappen doorlopen. En
zeker.
Dan wil je bij wijze van spreken ook soms een teacher hebben die op een moment nog helemaal geweldig voor je is. En het volgende moment eigenlijk, hè, that you don't need them anymore. En ik zie ook wel eens in die wereld dan het soort van, ik ga nu niet zeggen resentment of wat dan ook, maar meer het stukje van, ja, die is zo of die is zo. En dan komt de judgment over de teacher of dan. Nou, dan denk ik, ja, laten we gewoon, weet je, you've moved on. En weet je, stuur ze liefde en dank ze voor de teachings. En nu ben jij op een ander punt gekomen.
Ja.
En ik vind dat, heel, heel mooi ook, omdat we ons bewust zijn dat er die drie stappen zijn. Van hoe we dat dan in onze quest of higher consciousness en awareness, dat we dat daar voelen. Dat dat zo
precies
gaat.
Ja, dat is gewoon evolutie,
ja,
denk ik, ja, uiteindelijk. Ik vind dat, je hebt zoveel mooie dingen gezegd op coronacompassie. Nou, die hou ik erin. Dat is echt, coronacompassie, dat is toch echt geweldig.
Yeah.
En in ons gesprek vorige week moest ik huilen. Voelde ik zoveel herkenning toen je vertelde over surrender, overgave. En ik vind dat, ja, de persoon, hoe jij daar tegenover mij zat en hoe je dat nu ook vertelt, jij hebt je op dit moment helemaal overgegeven. En hoe voelt het dan als je opstaat? Hoe voelt het voor jou? Voelt het elke dag als nieuwsgierig? Voelen jouw dagen meestal licht? Hoe werkt dat voor jou, die ontzettende overgave?
Nou, eerste instantie was dat natuurlijk heel raar, want ik heb dat op een gegeven moment besloten. Wat ik ook tegen je zei, het was meer, iedereen is zich wel bewust van het hele idee dat je het universum co-creates with you en al dat soort dingen. En ik was me ook terdege bewust geworden van het feit dat ik toch 70% nog steeds zelf aan het doen was. En dan, wanneer ik dacht dat het handig zou zijn, I called in the universe. En dan zei ik zo, ja, weet je wel, oh fijn. En ik heb dit gemanifesteerd en al dat soort teksten. Geweldig. En dan, je manifesteert de hele dag. Je bent een manifestatie. Dus het is natuurlijk wel überhaupt raar dat je denkt dat je het een wel manifesteert en het ander niet. Maar dat is een andere discussie. En dat op een gegeven moment, ik me besefte dat ik alleen maar voor die laatste 30% eigenlijk het leven mij liet leven.
Mm-hmm.
En toen ik op een gegeven moment, wat ik zei, zat ik in Spanje en toen keek ik zo over die zee heen en ik dacht, what if I really give my life to life? Wat als ik dat nou echt zou doen? Wat als? Wat als ik echt geen controle hierover heb? Wat als het echt een illusie is? Wat als ik dat nou eens zou proberen? En er is volgens mij een boek van Michael J. Singer, dat heet The Surrender Experiment. Nou, ik heb het nooit gelezen, maar shit, hoe dat voelde, dat was eigenlijk wat het was. En ik weet nog dat ik mijn moeder aan de telefoon had en toen zei ze, ja, maar Lou, wat wil je dan? Ik zeg, mam, ik weet niet meer wat ik wil. En ik laat alles los. Het idee van concept, het idee van vorm, het idee dat het zo moet zijn, omdat ik heb bedacht dat het zo moet zijn, omdat mijn hoofd heeft bedacht dat dat de beste versie van mijn leven zou zijn, is eigenlijk een hele arrogante, asociale actie. Want ik weet helemaal niks. En ik heb een brein. En als mijn brein zo slim zou zijn geweest dat het mijn brein kon maken, dan was mijn brein niet geweest. Om maar aan te geven, there's a really way bigger intelligence at play here. En ik denk maar de hele dag met mijn ongelofelijke, oké, ik ben wel 1,83 meter, maar alsnog, weet je, ik ben just an extension. En dan, wat ik toen deed, was, toen heb ik het echt weggegeven, toen heb ik echt gezegd, oké, ik laat alles helemaal los. Het hele idee van hoe ik wil dat mijn leven eruit ziet, hoe ik wil dat alles moet zijn, hoe ik mijn werk doe, hoe ik mijn leven leid te vormen, zelfs de structuren van alles. Gewoon, boom, hier heb je het. En dat is een hele leuke stap. Daarna komt het werk. Omdat ik me toen zo besefte dat ik het echt weg wilde geven en me echt wilde surrenderen, dus echt overgeven aan dit leven, omdat ik het leven mij wil laten leven. En toen En toen merkte ik, lag ik in bed en dan dacht ik aan de koor en dan had ik een concept in mijn hoofd. En ineens dacht ik, oh ja, dat kan ik doen. En dan moest ik letterlijk mezelf als een soort van puppy terugtrekken met, nee Lou, stop, we gaan niet in vorm. Weet je? En dat doe ik altijd heel lief naar mezelf hoor. Ik ga echt niet zo, nou klaar, dat is gewoon lief. Kom schatje, nee, kom weer terug. En weer terug. En daardoor kwam er ruimte. Echt, echt gewoon ruimte, ruimte, ruimte. En ik heb heel veel... En ik heb gewoon gedacht, ik laat gewoon de dingen komen. What if I just let things come to me? En toen was er rust. En dan ga je, en dan val je in slaap en dan realiseer je dat het echt helemaal niet aan jou is. En magic started happening. Je ontmoette ineens allemaal mooie mensen. Ik bedoel, hè, jij bijvoorbeeld komt op mijn pad. Dan komen er zo nog een aantal mensen op mijn pad. Ineens zit ik hier gisteravond bij mijn beste vrienden die in... we zijn met elkaar zo'n healing retreat center aan het starten. En dat gaat dan gewoon heel ontspannen hier in school. En dat gaat niet met een force. Dat is ook niet omdat er een vorm moet zijn. Of een marketingplan of iets. Maar gewoon omdat het ontstaat. En dan komen hier de mooiste healers en teachers. Die hier gewoon naartoe getrokken worden. Waarom weet ik ook niet. Maar dat is hoe het werkt. En dan zit hier gisteravond een vrouw, Aunt Ivy. Zij is een van de earthkeeper en... Je zit hier dan en dan is er de dag daarvoor een andere man bij die tipi-tent komen kijken. En dan zegt ze, ja, dat is mijn onkel. En dan zie ik ineens een soort van hoe eigenlijk dingen interwoven zijn die wij helemaal niet kunnen zien. Nou ja, dat kan misschien heel zweverig klinken. Maar ik realiseer me gewoon dat als er zoiets is als de natuur, wat je zo mooi zei, hè, waarbij de blaadjes in de herfst van de bomen vallen. En waarbij er zoiets is als een eicel en een zaadcel die gewoon een volledig functionerend mens... tot stand komen.
Ja.
Dan wat ben ik dan in godsnaam aan het denken met mezelf? Echt een beetje wie denk je dat je bent.nl. Echt waar. En dan is er zo rust en zo ruimte. En dat was echt wat ik gezegd had. Ik zei, in plaats van dat ik die 70% ga doen en het universum 30 laat doen, I'll show up for the 30. Wat ik zei, poets mijn tanden, al workout. Ik zorg dat ik gezond eet, gezond leef, want dat kan ik ondertussen. Ik zorg dat ik in good mood ben. Ik zorg dat ik mezelf dat ik de mooie dingen blijf doen die ik al deed, waar ik gelukkig van word. En de rest, de 70%, gaat nu naar hoe iets wat groter is dan ik wil dat dit leven ingevuld wordt voor mij. Gewoon use me. En,
ja, prachtig. Dat is eigenlijk het spelen waar je het in het begin over had. Joy, jij bent. En dat is echt zo. Ja, ik wou dat. Nou ja, ik denk dat mensen je echt nog wel gaan ontmoeten. Want ik zei ook toen van. Ja, als spreker of als. Ja, jij bent echt een lichtje. Je bent echt. Ja, dat is ook je aantrekkingskracht. Wat jij zegt, dat straal je ook helemaal uit. Dus je bent Joy geworden, waardoor je het aan gaat trekken.
Ja.
Of Joy geworden. Je hebt je Joy hervonden. Misschien beter.
Ja, ja. En dat is met name gekomen. Voor mij was de portal naar Joy rust en ruimte. En dat is denk ik voor iedereen anders. Maar voor mij was dat het.
En nu, je zei eerst toen ik nog veel mediteerde. Betekent dat je nu minder mediteert? Of dat wat voor rol heeft dat nu in je leven?
Nu is het meer een... hoe zou ik het zeggen? Nu vind ik meditatie eigenlijk gedurende de dag.
En ja.
Dat meer als in, alles wordt op een gegeven moment meer meditatie.
Ja, ja, dat ervaar ik ook zo.
Meer van een afstandje naar dingen kijkt of zo. En ja. Nog steeds, ik vind niks lekkerder dan gewoon echt even ervoor gaan zitten. Hè? Dat is echt nog steeds heel fijn. Maar in het begin is het gewoon net als naar de gym gaan. In het begin is het gewoon hartstikke zuur.
Ja.
Helemaal geen zin in. Ja, ik zal er heel eerlijk over zijn. Ik vond het verschrikkelijk. En ik weet nog dat ik 10 dagen in India had gezeten... voor zo'n Vipassana een paar jaar geleden. En dat ik toen echt dacht... iedereen die ooit heeft gezegd die gemediteerd heeft... en ik was toen al... ik was mindfulness trainer op mijn 25ste of zo. Toen gaf ik al mindfulness in het ziekenhuis. Maar de grap was dat ik toen echt dacht... wat heb ik gedaan al die tijd, joh? Wat zat ik te doen? En dat ik dan mensen zei, ja, mediteren. En dan luisterde ik eigenlijk gewoon naar een lekker muziekje. En dat noemde ik dan mediteren. Maar dat had ik geen fuck te maken. Met soort van die hele rigoureuze, harde vorm van een uur lang zitten. En niet mogen bewegen. En al die kriem. Maar
ja.
Uiteindelijk is het nu iets dat ik gewoon voel... ik vind het fijn om te gaan zitten. Dus... hier ook, weet je, 's ochtends. Ik kom hier uit mijn bed en dan En dan ga ik in de space zitten en daar liggen allemaal hele fijne meditatiekussen. Dan wil ik daar echt wel, dan wil ik daar wel echt even zijn. Dus dan is het ook wel gewoon is het meer dat je practice wordt gewoon onderdeel van je leven en dan vind je het gewoon fijn. Maar ik ben niet meer zo, laat ik zo zeggen, zo hard naar mezelf dat ik vind dat ik dan elke dag moet doen, want anders voel ik me slecht of zo. Of dan, weet je, die rigiditeit is daar wel uit. Dus dat
ja.
Is lekker.
Nou, eigenlijk wat ik nu, als ik het over het thema opruimen heb jij zo ver opgeruimd dat je niet meer bang bent om jezelf te ontmoeten, maar doe je jezelf een plezier met jezelf ontmoeten. En dat is wat ik heel vaak zie en waar denk ik ook de weerstand in het begin kan liggen, want je wil eigenlijk jezelf in het begin helemaal niet ontmoeten, want dan ontmoet je ook de shit en de schaduwkant van jezelf die je misschien nog te spannend vindt om te ontmoeten.
Ja, en ik denk dat dat juist het moment dat je, en ik heb echt wel een hele enorme, ik heb mijn eigen schaduwkant wel echt leren kennen en toen ik er eenmaal achter kwam dat echt gewoon, dat er echt een toxic bitch in mezelf zat, dat ik die echt gewoon, ik dacht, jeetje Mina, hé, die was zo fucking onaardig, dat is ongelooflijk. Maar dat was natuurlijk alleen maar gewoon protection, want ik zeg, zeker vroeger, dat ik dacht, nou, als ik dan maar onaardig tegen mezelf ben, dan kan ik in ieder geval een soort van, dan hoeft een ander het niet meer voor me te doen of zo. Weet je, je creëert toch een beetje zo'n patroon daarin. Dat is eigenlijk uiteindelijk waarom we zo'n hyper inner criticus hebben. Heb je het
trouwens? Zeker.
Op de achtergrond.
Bescherming. Ja, ik hoor honden, maar dat maakt niet uit.
En we hebben ook puppies hier, dus het is wel heel schattig, maar het is ook, heerlijk. Anyway, dus dat ik die, dan ben ik dus helemaal kwijt wat ik wilde zeggen.
Bescherming. De inner criticus is bescherming.
Oh, ja, dat is in het moment dat ik dus, ik weet nog, de allereerste keer ging ik een lezing geven voor een hele groep vrouwen. En toen zei ik op een gegeven moment, weet je, wacht één seconde, ik ga weer even langs zitten. Toen zei ik op een gegeven moment, weet je, ik vind het even helemaal goed. Ik kwam terug toen op een gegeven moment thuis en toen had ik een lezing gegeven en toen heb ik een brief geschreven naar, zeg maar, die inner critic. Toen heb ik een brief geschreven naar haar om haar te bedanken. Want ik zei, ja, als ik jou niet had gehad, dan had ik nooit kunnen begrijpen dat anderen hier ook in zitten. En dat was een soort van donkere kant. Toen heb ik er echt gewoon een brief geschreven van, dankjewel voordat je me probeert te beschermen. Dankjewel dat je probeert om een soort van het beter te laten doen. Dankjewel dat je me eigenlijk soms zo hard over mijn grenzen gooit. En dat ik dat helemaal niet moet doen. En dankjewel dat je er bent. En vanaf dat moment was het echt alsof, ik geloof er echt heilig in. Dat we hebben zo'n verhaal over die innerlijke criticus. En die moet maar weg. Nee,
ja.
En die moeten we hartstikke hard omarmen.
Nodig eruit, ja.
Ja, en het moment dat ik dat deed, nou, toen heb ik er nooit meer gehoord. Ik vraag me nog wel eens af waar het is. Ik heb gewoon die hele chick niet meer gehoord. En dat is echt op dat moment geweest. Vanuit alle liefde in mijn lijf. Maar precies wat je zegt. En dan, ja, dan wil je best zitten met, weet je, dan wil je best zitten met schaduw en met pijn en dingen. Want dan denk je, ja, dat is toch ook maar gewoon een emotie. En laat die maar, hè, los van de inner critic. Als je dan zit met pijn, ja, dan zit je ermee. Of als je zit met frustratie of woede, ja.
Nou ja, de wedstrijd is dan over. De strijdbijl is begraven. En dat dan, vanaf dan wordt het allemaal een stuk makkelijker. Want dan komt die rust en ruimte. Dus zonder dat je steeds aan een meetlat zit van, ben ik goed, ben ik niet goed. Want ja, ook in mediteren, self-care, in boeken lezen inderdaad, kan nog steeds die meetlat zo ontzettend aanwezig zijn.
100%, ja. Echt.
En het is wel mooi, denk ik, astrologisch gezien, jij bent een weegschaal.
Ja.
En we nemen dit nu ook op. Je bent net jaar geweest in het seizoen van weegschaal. En ik vind het ook wel zo mooi dat jij zo sterk bent in keuzes maken, omdat een weegschaal-energie staat er ook heel erg onbekend. Alles te wikken en te wegen voordat er een keuze gemaakt wordt. En wat ik zo bijzonder vind, is dat weegschaal komt voor schorpioen. En schorpioen is het teken van het schaduwwerk. Had je nou ook ergens schorpioen?
Ja, schorpioen in Venus.
Ja, in de liefde. Ja. Ja, één bak passie. Ja, dat is echt hartstikke fijn. en blijkbaar staat mijn, mijn Venus, dat is volgens mij in mijn huis van werk en dat soort dingen. Dus mijn liefde
team.
Voor... Ja, precies. Ja, dus mijn liefde voor wat ik doe, of wat ik hier kom doen, of voor de ontwikkeling daarvan. En voor de, echt ook voor de persoonlijke... Ja, voor wat je hier als mens komt uitspoken, zo'n beetje. Daar zit dat schorpioenenstuk heel erg in. Dus dat wil ook heel graag kijken naar de donkere kant. En daar ben ik ook helemaal niet bang voor. Want ik denk als we die zien... Het is ook gewoon die weegschaal is wel van het soort van de lucht en de liefde en allemaal. Weet je, het moet allemaal leuk en esthetisch zijn en very vogue. Allemaal leuk.
Ja.
Maar dan zit er ook zo'n heel schorpioenenstuk. Zit gewoon een stuk vipassana met just sit with your shit. Weet je wel? En daar geloof ik zo in. Dat je er gewoon dat je erin moet. Je moet er gewoon in. Echt. Het is zo ongelooflijk verschrikkelijk kut. En tegelijk, sorry voor mijn woorden, maar... Tegelijkertijd echt zo mooi. Ik vind ook niks zo mooi als soort van de transformatie die ik zelf als mens nog iedere dag doorga. En hoe ik, als ik met andere vrouwen werk of als ik vrouwen zoals jij ontmoet, dat we het gewoon helen door elkaar en dat we het samen doen. En dat het echt geen klap uitmaakt wie er voor me zit. Want ik weet dat elke vrouw die ik help, die heelt mij.
Ja.
Dat het echt niet is dat ik het beter weet. Of dat iemand anders het beter weet dan ik. Want daar gaat het helemaal niet om. Het gaat gewoon dat we het samen doen. Echt. Omdat je door elkaar heelt. Dat vind ik echt nog steeds heel mooi. Omdat vanuit mijn artsachtergrond het natuurlijk meer paternalistisch was. Met ik ga jou hele oude medicijn geven.
Luister naar mij en dan komt het goed.
Ja.
Toch? Ja. In plaats van dat. En dat is natuurlijk. Dat vind ik heel... dat is echt die westerse geneeswijze waarin je eigenlijk je eigen ownership opgeeft.
Ja.
En niet meer zelf nadenkt.
Nee.
Maar begrijp me niet verkeerd, en daar hebben we het ook over gehad. De westerse geneeswijze is natuurlijk onwijs belangrijk. Maar het is zo mooi, dat zei je volgens mij ook in het gesprek, als alles meer samenkomt, als westers en oosters samenkomt. Oh, ja.
Ja, dat zou geweldig zijn. Dat is een beetje waar ik met liefde naar kijk. En ik zie het heel erg gebeuren. Er gebeurt heel veel. En dat is heel mooi om te zien. Dus we kunnen nog heel veel mooie dingen doen. Dus ik vind het echt... Ik weet niet hoe jij dit voelt, maar... Ik vind het echt een marvelous time to be alive.
Ja. Ja, ik geniet heel erg... ik ben natuurlijk nu op vakantie en ik was net met mijn zoontje in de speeltuin. En gewoon die bekkies, de zonnestralen, gewoon die kleine dingen. Maar dat gun ik... En ik denk dat jij diezelfde missie hebt. Nou, ik kan het even niet uitkomen. Maar dat gevoel van gelukzaligheid of ook wat je beschreef van... Nou, ik keek naar de zee en toen, dat herken ik zo erg. Gewoon die beslissingen van... Ja, ik heb het vooral ook bij de zee. Als ik naar de zee kijk of als ik een uitzicht op de natuur. En dat elke keer dat je zo dankbaar en zo echt oprecht dankbaarheid kunt voelen in je hart. En dat is alleen maar dankzij, denk ik, dat je ook de shit hebt gevoeld.
Ja, heel ja.
En dan dus ook zo, dat echt die dankbaarheid kunt voelen. En voor de vrouw die luistert en... Wil je vertellen, ja?
Nou, als laatste soort van... Het is een beetje als een soort U-model, weet je? Als je kijkt, je hebt een soort van zo'n U'tje. En als je begint op aan de ene kant van de cliff. En je neemt een soort van een easy jump naar de andere kant van de... Hè, naar de andere kant. Dan, en het blijft allemaal hoog. Ja, dan is het een soort van, een makkelijk pad. Maar ik geloof erin dat hoe dieper je gaat, hoe hoger je springt. Als een soort van trampoline, weet je wel. Dat als je het aandurft om echt diep te gaan. En dan bedoel ik niet dat je gewoon helemaal jezelf in de drama moet gooien. Maar als je durft diep in jezelf te gaan. Als je echt daarnaar durft te kijken met alle openheid en eerlijkheid. En er zijn momenten geweest dat ik heb gedacht, ik ga nu... Weet je hoe dit voelt, dacht ik dan? Als een soort van open heart surgery, waarbij ik... gewoon naakt op die operatietafel lig. En ik ben een soort van... Ik hoor niks, maar ik ben wel bij bewustzijn. En iedereen om me heen Ja, de artsen en de zusters en iedereen is een grap aan het maken. Ik snap de grap niet, maar ze zijn keihard aan het lachen. En ik lig hier en mijn hart wordt opengereten. Maar ik ben ook bij bewustzijn. Nou, zo voelt het dan gewoon soms. Echt total vulnerability en helemaal ongemakkelijk. Maar ik geloof erin dat als je erin durft, dat je er heel hoog uit kan springen, zeg maar. Dat er echt een pot met goud aan het eind van die tunnel staat. En dat is echt hetgeen wat ik altijd voor ogen heb gehouden. Ik dacht, als ik soort van, weet je wel, gewoon alles heeft altijd, everything has a reward. Everything, alles. En ja, die pot met goud staat er echt. Dat is echt zo. Ja.
Ja. En voor iemand die luistert en die denkt, ja, maar hoe begin ik?
Ja, dat is echt een geweldige vraag. Nou ja, wat ik altijd denk is, oké, als je wil beginnen, is eerste stap is altijd bewustwording. It's always the A of awareness. Bewustwording. En als je alleen al bewust wordt, inderdaad van in eerste instantie, dat je de dingen die je doet op een dag, gewoon heel simpel, waar krijg je energie van, wat maakt je leegloopt? Gewoon zo simpel als dat. Want daarachter liggen je patronen. Ja. Daarachter liggen je triggers. En hoe, nou, laat ik het zo zeggen, waar krijg je energie van? Bijvoorbeeld dat ene gesprek, of dat ding op je werk, wel of niet. En dan de vraag daarachter is, wat is nou hetgeen wat me triggert? Want je raakt ergens getriggerd om bijvoorbeeld over een grens te gaan, of om bijvoorbeeld iets te zeggen. Dus wat is dan die trigger? Nou, dan leren meer te pauzeren. Dus dan meer echt er met een afstandje naar te gaan kijken. Van wacht even, wat als ik dit niet was? Gewoon een trigger bijvoorbeeld als, weet je, iets wat een vriendin tegen je zegt of zo. En dan raak je getriggerd, want dan is er toch iets van, nou, vond ik niet leuk dat ze dat zei, of er is iets. En dan, daarachter ligt een patroon. Een beetje weer lopen pleasen, heb je je grenzen niet aangegeven. En zo kom je achter wat nou eigenlijk patronen zijn. En ik zou er altijd hulp bij vragen. Gewoon, dat hoef je niet alleen te doen. Hell no, echt niet. Mm-mm. Nee, dat is niet de bedoeling hier.
Nee. En psycholoog, coach, retreats, wat voor soort hulp? En dat is voor iedereen anders.
Ja, dat is voor iedereen anders. Ja, zeker. Ja. Ja, en daar geloof ik echt heilig in, dat je dat niet alleen hoeft te doen. Weet je, ik heb zelf ook 4 jaar lang bij Tony Robbins in de organisatie gezeten en de hele wereld met die man overgevlogen. Ja, dat is natuurlijk ook, een soort van continue awareness training. Als je daar
continue de hele spiegel waarschijnlijk. Werd je ook wel eens gek van?
Gelukkig, ja. Alleen maar dat, de hele tijd weer. Ja, en dan elke keer wordt het ook weer zo teruggegooid naar je. Van, en jijzelf dan. Ja, en jijzelf dan. Dat je echt denkt, gossie, mijn merk. Hè. Ja, dus dat heel erg. Dat je ook weet dat je het niet alleen hoeft te doen. Dat vind ik nog wel een van de belangrijkste. Als ik weet.
Ja. En weet je, toch denken we heel vaak dat we het alleen moeten doen. En is dat hulp zoeken... is vaak best wel lastig.
Mm-hmm. Is ook zo. Gelukkig zijn we daar al een beetje in verder gekomen natuurlijk. Dat tegenwoordig, ik dacht op een gegeven moment, hoezo? Weet je, Obama heeft een coach, Oprah heeft een coach. Waarom zou ik geen coach hebben? Weet je wel, een beetje zo'n idee. En ik hoef me niet kut te voelen. Ik vind het gewoon fijn.
Nee, precies. Het is gewoon fijn, die spiegel.
Ja, gespiegeld te worden. En ik heb gelukkig heel vriendinnen die dat geweldig voor me kunnen doen. Maar die zijn soms ook niet allemaal objectief. En die hebben niet dat half uur of 3 kwartier of uur de tijd om even gewoon zonder judgment echt naar mij te luisteren en hun eigen verhaal er niet in te fietsen. Dat is natuurlijk gewoon heel normaal, want dat is heet een dialoog met vriendinnen. En je hoeft elkaar niet allemaal helemaal de tent uit te coachen. Dat is natuurlijk ook gewoon heel irritant. Echt heel vervelend. En zeker als iedereen zo lekker bewust aan het worden is en zo. Dat is gewoon een hele irritante fase. Alsnog is het heel fijn om iemand te hebben die professioneel is en die er gewoon op een bepaalde manier voor je, die je er gewoon in helpt en die met je meekijkt en die heel zuiver op de graad is. En dat is denk ik wel het allerbelangrijkste. Die zichzelf eruit haalt, zodat er geen
keuzes zitten.
En dat is heerlijk. Ik gun dat echt iedereen. Echt waar, gun ik echt iedereen.
Ja. Heb je een tip van een persoon?
Een tip van een persoon. Ja, jeetje, er zijn er echt best wel veel hoor.
Zal ik daar eens op Instagram een lijstje van maken? Dat zou wel aardig zijn.
Dat zou aardig zijn, want ik weet zeker dat ik DM's krijg met vragen van wie kunnen jullie aanraden.
Ja.
Ik persoonlijk heb ook niet... Ja, ik heb ook wel echt een heel lijstje, want het is ook zo verschillend... ja, in welke fase en begin. Bij mij heeft bijvoorbeeld echt het gebroken in het begin. Een voetreflexologe was voor mij het breekpunt.
Ja.
En voor iedereen is het breekpunt. Want er zijn ook gesprekken die ik heb gevoerd al daarvoor, waar wat helemaal niet binnenkwam bij mij.
Ja, ja, lachen is dat, hè?
Ja, dat je zo snel mogelijk... dat je denkt, ja, leuk. En wegloopt en naar de volgende gaat.
Ja, en dat is ook oké. Want dan is diegene geen persoon voor je. Absoluut. Ja, dat is echt zo. Dan hoeft diegene gewoon, dan is het maar goed ook. Nee, ik weet nog in de tijd dat ik zelf nog veel één op één dingen deed. Dat ik dan ook echt altijd een intake deed. Gewoon kosteloos. Dat doe ik nog steeds wel, maar dat ik dan... Echt een intake. Ik dacht, ja, ik moet wel weten of het bij je past, weet je wel. Of we überhaupt wel een match zijn. Nou, dat was soms gewoon helemaal niet het geval. Dan dacht ik, nou, iedereen is better off if we do not work together, weet je wel.
Precies, ja. Zeker.
Nee, mooi.
All right, we gaan afronden. Waar kunnen mensen jou vinden?
Mensen kunnen mij vinden, ik zou zeggen op Instagram, op The Core Women Care. En de core, gewoon THECORE. En dan women, WOMAN, in care. Dus de core women care. Daar, dat is het platform waar we het meest onder werken. En dat is ook waar de masterclasses en de retreats in zitten. En als je daar op de website komt, dan kun je ook mij persoonlijk nog vinden. Ja, dat is allemaal hartstikke makkelijk.
Mooi. En wanneer gaat het retreat centrum open?
Ja, we denken ergens, we denken januari. Dus het is nu nog een paar laatste loodjes. Er wordt nog een event space gebouwd. En we zijn nu, er wordt een grote piramidekamer gemaakt. Met echt hele mooie, er worden hele mooie dingen gedaan. Er is nog een typie in de tuin en... Ja, zo. Dan komen er nog paarden bij voor paardencoaching. En er zitten gewoon heel veel mooie elementen hierin. En ik denk dat het januari staat er nu als stip op de horizon. Dat gaat makkelijk lukken. Maar we gaan dat ook in alle rust en ruimte opzetten. Dus ook niet vanuit de
rush.
Juist. Precies. Ja, want die energie gaat erin zitten. Dus dan is de aandacht die je eraan besteedt ook... Denk ik wel eens in lijn met de tijd die je eraan geeft.
Ja, mooi. Dank je wel.
Ja, zo graag gedaan. Jij bedankt. Dank je wel.
En tot later.
Ja, tot later. Geniet van je vakantie.
Dank je wel.
Dank je wel.